Dit is de Christian Science Bijbelles voor zondag 2 oktober 2016. Onderwerp: de onwerkelijkheid. Gouden tekst: Rut 4:14. Geloofd zij de Heere, die niet nagelaten heeft om u vandaag een verlosser te geven. Beantwoorde lezing: Jeremia. Want zo zegt de Heere, een schrikwekkende stem hebben we gehoord. Angst is er, geen vrede. Wee, want die dag is groot, er is geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Toch zal hij daaruit verlost worden. Want op die dag zal het geschieden, spreekt de Heere van de legermachten, dat ik zijn juk van uw nek zal breken en uw banden zal verscheuren. U dan, wees niet bevreesd, mijn dienaar Jacob, spreekt de Heere. Wees niet ontsteld, Israël, want zie, ik ga u verlossen uit verre landen, uw nageslacht uit het land van het gevangenschap, zodat Jacob terugkeert, rust heeft en zonder zorgen is, en niemand die hem schrik aanjaagt. Want ik ben met u, spreekt de Heere, om u te verlossen. Waarom schreeuwt u het dan uit vanwege uw bezoeking? Allen die u verslinden, zullen zelf verslonden worden, als uw tegenstanders. Zij allen zullen in gevangenschap gaan. Wie u plunderen, zullen tot buit worden. Allen die u uitplunderen, zal ik als buit geven. Ja, ik zal uw herstel bevorderen. U van uw wonden genezen, spreekt de Heere. Nu de les, de Bijbel, Joël. Wees niet bevreesd, verheug u en wees blij, want de Heere heeft grote dingen gedaan. Wees niet bevreesd, dieren van het veld, want de weiden van de woestijn worden groen. De bomen dragen hun vrucht, de wijnstok en de vijgenboom geven hun op. Brengst. De dorsvloeren zullen vol koren zijn, de perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie. Ik zal u de jaren vergoeden die de sprinkhanen hebben opgegeten. U krijgt terug wat verloren ging. 1 Samuel. 3 dagen later kwamen David en zijn mannen terug bij hun stad Ziklag en merkten tot hun ontzetting dat de Amalekieten in hun aanwezigheid de stad hadden overvallen en platgebrand. Bovendien hadden ze alle vrouwen en kinderen ontvoerd. Toen David en zijn mannen over de rokende puinhopen uitkeken en beseften wat er met hun familieleden was gebeurd, huilden ze tot ze geen tranen meer hadden. Davids 2 vrouwen, Ahinoam en Abigail, waren ook ontvoerd. David voelde zich in het nauw gedreven, want door het verdriet om hun kinderen begonnen zijn mannen erover te praten hem te stenigen. Hij bleef echter op God vertrouwen. Hij beval Abiatar de efod te halen. Toen vroeg David de Heere: moet ik hen achtervolgen, zal ik hen nog inhalen? En de Heere zei hem: ja, ga hen achterna, u zult al uw dierbaren uit hun handen bevrijden. Even later zette David en zijn 600 mannen de achtervolging op de Amalekieten in. Zo bevrijdde David allen die door de Amalekieten waren ontvoerd. De mannen vonden hun familieleden van jong tot oud terug, evenals al hun bezittingen, en David redde ook zijn 2 vrouwen. Jesaja. Zo zegt de Heere, in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord, en op de dag van het heil heb ik u geholpen. Ik zal u beschermen en u geven tot een verbond voor het volk, om de aarde weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen, om te zeggen tegen de gevangenen: ga uit, en tegen hen die in duisternis verkeren, kom tevoorschijn. Op de wegen zullen ze weiden, op de kale hoogten zullen hun weidegronden zijn. Ze zullen geen honger hebben of dorst lijden. Hit en zon zullen hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden. Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen. Ik zal al mijn bergen tot een vlakke weg maken. Mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden. Juich, hemel, en verheug u, aarde. Bergen, breek uit in gejuich, want de Heere heeft zijn volk getroost. Hij zal zich over zijn geteisterd volk ontfermen. Sion zegt echter: de Heere heeft me verlaten, de Heere heeft me vergeten. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, ik zal u niet vergeten. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Lucas. En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. En het nieuws over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan had en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Matthäus. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Marcus. En hij kwam in Bethsaida, en ze brachten een blinde bij hem en smeekten hem om hem aan te raken. En toen hij de hand van de blinde genomen had, leidde hij hem het dorp uit. En nadat hij in zijn ogen gespuwd en de handen op hem gelegd had, vroeg hij hem of hij iets zag. En hij keek op en zei: ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen rondlopen. Daarna legde hij de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag allen heel duidelijk. Er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten, door vier mannen gedragen. En omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de lichtmat waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: zoon, uw zonden zijn u vergeven. Ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat en ga naar uw huis. En hij stond meteen op, en nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: we hebben nog nooit zoiets gezien. En hij zei tegen hen: ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen ze spreken. Slangen zullen ze oppakken, en als ze iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen, en ze zullen gezond worden. Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy. Er gaat niets verloren, en alles wordt gewonnen door een juiste inschatting van wat werkelijk is. Het is onmogelijk dat de mens iets dat werkelijk is zal verliezen, wanneer God alles is en voor altijd van hem is. Het denkbeeld dat gemoed in de materie is en dat de zogenaamde genoegens en ongemakken, de geboorte zonder ziekte en dood van de stof, werkelijk zijn, is een sterfelijk geloof. En dit geloof is alles wat er ooit verloren zal gaan. De werkelijkheid is geestelijk, harmonisch, onveranderlijk, goddelijk, eeuwig. Niets ongeestelijks kan werkelijk harmonisch of eeuwig zijn. Zonde, ziekte en sterfelijkheid zijn de denkbeeldige tegenstellingen van geest en moeten dus met de werkelijkheid in tegenspraak zijn. Als zonde, ziekte en dood net zo werkelijk zijn als leven, waarheid en liefde, dan moeten ze allemaal van dezelfde oorsprong komen. God moet er de schepper van zijn. Maar Jezus kwam om zonde, ziekte en dood te vernietigen. Nochtans verklaart de Bijbel dat ik ben niet gekomen om te vernietigen, maar om te volbrengen. Is het mogelijk dan om te geloven dat het kwaad, voor wiens uitroeiing Jezus leefde, werkelijk is of het resultaat is van de goddelijke wil? Voor de Christian Science genezer is ziekte als een droom, waaruit de patiënt gewekt moet worden. Ziekte moet de genezer niet werkelijk lijken, omdat het gedemonstreerd kan worden dat de wijze om de patiënt te genezen is de ziekte onwerkelijk voor hem te maken. Om dit te bereiken, moet de genezer in de wetenschap de onwerkelijkheid van ziekte begrijpen. Wat wij de materie noemen, daar het niet intelligent is, kan niet zeggen, ik lijd, ik sterf, ik ben ziek of ik ben gezond. Het is het zogenaamde sterfelijke gemoed dat hieraan uitdrukking geeft en deze bewering voor zichzelf schijnbaar waar maakt. Voor de sterfelijke zin zijn zonde en lijden echt, maar de onsterfelijke zin sluit kwaad noch plaag in zichzelf in. Omdat de onsterfelijke zin geen zinnelijke dwaling kent, heeft het geen besef van dwaling. En daarom is het zonder een destructief bestanddeel. Omdat hij wist dat ziel en haar eigenschappen zich voor altijd door de mens manifesteren, genas de meester de zieken, gaf het gezichtsvermogen aan de blinden, het gehoor aan de doven, voeten aan de verlamden, om zo de wetenschappelijke invloed van het goddelijke gemoed op menselijke gemoederen en lichamen aan het licht te brengen en een beter begrip te geven van ziel en verlossing. Het gezichtsvermogen, het gehoor, al de geestelijke zinnen van de mens zijn eeuwig. Ze kunnen niet verloren gaan. Hun werkelijkheid en onsterfelijkheid bevinden zich in geest en begrip en niet in de materie. Vandaar hun bestendigheid. Als het niet zo was, zou de mens snel ten onder gaan. Als de 5 lichamelijke zintuigen het middel zouden zijn om God te begrijpen, dan zouden verlamming, blindheid en doofheid de mens in een verschrikkelijke toestand brengen, waarin hij zou zijn als diegenen die geen hoop en zonder God in de wereld zijn. Maar het is een feit dat deze calamiteiten stervelingen er vaak toe aanzetten om een hoger besef van geluk en bestaan te zoeken en te vinden. Er is meer christelijkheid in geestelijk dan in stoffelijk zien en horen. Er is meer wetenschap in het voortdurend uitoefenen van de vermogens van gemoed dan in het verlies ervan. Zolang gemoed voortbestaat, kunnen ze niet verloren gaan. Het begrip hiervan gaf eeuwen geleden het gezichtsvermogen aan de blinden en het gehoor aan de doven, en zal dit wonderwerk herhalen. Wanneer het bloed zich als een bezetene door de aderen spoedt, of wanneer het loom door de bevroren beddingen kruipt, noemen we deze gesteldheden ziekte. Dat is een misvatting. Het sterfelijke gemoed brengt de stuwkracht of de loomheid teweeg. En wij kunnen bewijzen dat dit zo is, als door mentale middelen de bloedsomloop veranderd wordt en deze terugkeert naar de norm die volgens het sterfelijke gemoed onontbeerlijk is voor de gezondheid. Pijnstillers, irriterende stoffen, aderlatingen verminderen nooit op wetenschappelijke wijze een ontsteking. Maar de waarheid van het zijn, in het oor van het sterfelijke gemoed gefluisterd, zal verlichting brengen. Verlamming is een geloof dat de materie stervelingen bestuurt, en het lichaam kan verlammen door bepaalde gedeeltes ervan bewegingloos te maken. Vernietig het geloof en laat het sterfelijke gemoed zien dat de spieren geen kracht bezitten die verloren kan gaan, want gemoed is oppermachtig en u geneest de verlamming. Een miskleunende bekendmaking, die per abuis het overlijden van een vriend aankondigt, veroorzaakt hetzelfde verdriet dat de werkelijke dood van die vriend zou teweegbrengen. U denkt dat uw hartzeer veroorzaakt wordt door uw verlies. Een andere kennisgeving, die de blunder rechtzet, geneest uw rouw, en u komt erachter dat uw leed slechts het resultaat was van uw geloof. En zo is het met alle droefenis, ziekte en dood. U ondervindt tenslotte dat er geen reden is voor verdriet, en de goddelijke wijsheid zal dan begrepen zijn. De dwaling en niet de waarheid veroorzaakt al het lijden op aarde. Dit is de leer van Christen Zijns, dat de goddelijke liefde niet van haar uiting of onderwerp beroofd kan worden, dat vreugde geen verdriet kan worden, dat kommer en kwel niet de baas speelt over vreugde, dat het goede nooit in staat is om het kwaad teweeg te brengen, dat de materie nooit gemoed kan voortbrengen en dat leven niet in dood kan eindigen. De volmaakte mens, geregeerd door God, zijn volmaakte beginsel, is zondeloos en eeuwig. De harmonie in de mens is net zo prachtig als in de muziek, en de disharmonie is onnatuurlijk en onwerkelijk. De lichamelijke genezing in Christen Zijns komt nu, net als in de tijd van Jezus, door de werking van het goddelijke principe, in wiens aanwezigheid zonde en ziekte hun werkelijkheid in het menselijke bewustzijn verliezen, en even vanzelfsprekend en onvermijdelijk verdwijnen, als de duisternis plaatsmaakt voor het licht en zonde voor hervorming. Nu, net als toen, zijn deze machtige werken niet bovennatuurlijk, maar juist heel natuurlijk. Ze zijn het teken van Emmanuel, of God met ons, een goddelijke invloed die altijd aanwezig is in het menselijke bewustzijn en zich herhaalt door nu te komen zoals het eertijds beloofd was, om aan de gevangenen van de zinnen vrijlating te verkondigen en aan blinden het herkrijgen van het gezichtsvermogen en om de verslagenen te bevrijden. John Young uit Edinburgh schrijft: God is de vader van gemoed en van niets anders. Een dergelijke uitspraak is als de stem van een roepende in de woestijn van menselijke opvattingen. die de weg van de wetenschap voorbereidt. Laten wij het eeuwige en werkelijke ontdekken en ons voorbereiden voor het koninkrijk van geest, het bestuur en de heerschappij van universele harmonie, die niet verloren kan gaan of voor altijd verborgen kan blijven.